Goedemorgen. Het is fijn om vanmorgen in uw midden te mogen zijn. Op deze bijzondere zondag, zo tussen de Hemelvaart en Pinksteren in. En dat onderwerp, daar willen we ook bij stilstaan vanmorgen in de overdenking. Het thema is de Zoon op de troon. En daarvoor wil ik met u een gedeelte lezen uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 14. Die Hebreeën, dat waren Joden. Dat waren Joodse mensen die tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus. Maar zij hadden de neiging een beetje om vast te houden aan het oude. Dus aan de wet en aan de voorschriften en al die dingen die ze geleerd hadden. En Paulus wil in die brief in de Hebreeën hun duidelijk maken dat er een hogere weg is. En die weg is de Heer Jezus. Dus het onderwerp van deze brief, dat is de Heer Jezus Christus. En Paulus wil duidelijk maken wie hij is en wat hij gedaan heeft. En dat hij hoger, hoger, hoger is en meer is dan wat of wie dan ook. En natuurlijk met de bedoeling dat zij werkelijk ook tot aanvaarding van de Heer Jezus zouden komen. Ook in de praktijk van hun leven. En daarom heeft hij deze brief geschreven. We hebben in de gemeente in Goor daar een studie over gedaan, en daar hebben we 3 jaar over gedaan, want het zijn 13 hoofdstukken. En het is geweldig wat je daarin tegenkomt. Ik ga eerst met u dit gedeelte lezen. Hebreeën hoofdstuk 1, we lezen vanaf het eerste vers. En daar staat boven Christus, de Zoon van God. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan. Maar u blijft altijd, en ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen. en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en misschien gasten in ons midden. Het was in 1961 dat de eerste mens in een raket de ruimte in werd geschoten. Dat was de Rus Yuri Gagarin. Misschien weten we het uit de geschiedenisboeken. En toen hij terugkwam van die ruimtereis en uit zijn raket stapte, was een van de eerste dingen die hij zei: ik heb God niet gezien. Nu kwam dat de Russische overheid wel goed uit, want dat was ook hun standpunt en dat probeerden ze ook in de maatschappij door te laten dringen. Dus misschien was het ook wel in opdracht van die regering. Ik heb God niet gezien, zei hij. Bij de Amerikaanse ruimtereizen was dat heel anders. De katholieke president Kennedy bad voordat die ruimtereis begon. Hij bad dat de Heer met hen mee zou gaan en hun zou beschermen. En op 24 december 1968, en ik weet het nog goed, want het heeft diepe indruk op mij gemaakt, toen lazen die Amerikaanse astronauten vanuit hun raket in de ruimte de scheppingsgeschiedenis van Genesis 1 voor. En het werd uitgezonden over de hele wereld. Zo waren zij onder de indruk van de werken van God. Zij hadden God wel gezien. Zij hadden hem ontmoet. Zij hadden hem gezien in zijn schepping. Zij hadden God wel gezien. Zo bestaan er ook tegenwoordig zoveel mensen, en u kent ze, die het bestaan van God ontkennen. En die ook zijn plan natuurlijk ontkennen. Er is geen God en hij heeft geen plan. Hij zorgt niet voor mensen. En er zijn zelfs een heleboel die een afkeer hebben van God. En een afkeer van alles wat met God te maken heeft. Die een afkeer hebben van zijn woord en van zijn gemeente en ook van zijn kinderen, die daar niets van moeten weten. En die zeggen, en dat ook verkondigen, die zeggen: wij mensen, wij zijn autonoom. Wij hebben het voor het zeggen. Wij kunnen doen wat wij willen. Wij gaan daarover en wij beslissen daarover. Er is geen schepper. Er is geen schepper die handelt. Er is geen God waar je als mens ooit verantwoordelijkheid voor af zult moeten leggen. Dat zeggen veel mensen. En dat wordt ook luid verkondigd. Onafhankelijk. Eigen baas. Geen God. Geen gebod. En we zien dat in de maatschappij. We zien dat in de politiek. Want als je de Heer Jezus belijdt en dat ook gevolgen wilt laten hebben in je leven van iedere dag, dan krijg je het heel moeilijk. Dan word je als partij uitgesloten om dit land te regeren. We zien het ook in de kerk steeds meer. Er zijn zoveel mensen, broeders en zusters, die gaan in die vaste overtuiging de eeuwigheid tegemoet. In het geloof geen God, geen gebod, geen schepper, er is niks En met het einde van het aardse leven stopt alles. En ik moet eerlijk zeggen, ik huiver daarvan. Want deze mensen, die zullen tot hun verbijstering ontdekken dat er een God is, dat er een schepper is, dat hij zich bekend heeft gemaakt, dat hij heeft gesproken op alle mogelijke manieren, dat hij zijn liefde en genade heeft aangeboden. En ze zullen tot hun verbijstering ontdekken dat ze hem afgewezen hebben. En ze zullen niet te maken krijgen met hun redder, zoals we gezongen hebben in het lied zo even, maar met hun rechter. En ze zullen zich voor het hoofd slaan. Hoe kunnen we zo dom geweest zijn? Hoe kan het zijn dat ik, dat wij die God niet hebben gezien, terwijl die zo duidelijk heeft gesproken? En broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, die mensen die leven naast ons, die werken naast ons, die wonen in onze straat, die wonen misschien wel in ons huis en misschien wel in onze familie en in ons gezin. En ze kennen de Heer Jezus niet en ze negeren God. Dat zijn onze buren. Het zijn onze vrienden en het is onze taak om hun dat te vertellen. Hoe zouden zij het anders weten als wij het ze niet vertellen? Hoe zouden ze het anders te weten komen als wij niet getuigen van de Heer Jezus Christus en van wie Hij is en van wat Hij gedaan heeft? Maar dat hoeven we niet alleen te doen. En dat hoeven we ook niet krampachtig te doen. Want weet u, en daar schrijft Paulus over in die Hebreeënbrief, God heeft zich inderdaad bekendgemaakt op alle mogelijke manieren aan alle mensen in alle eeuwen. Hij heeft zich bekendgemaakt aan het volk Israël. Hij heeft duidelijk gesproken. Hij heeft zich bekendgemaakt aan deze wereld en aan alle mensen. En hij heeft ook zijn plan bekendgemaakt. Hij heeft gezegd, mensen, ik heb een plan met jullie. En dat plan, dat is een plan van liefde. God heeft zich bekendgemaakt. Het is maar net of je als mens hem wilt zien. En God heeft dat zo gedaan, dat er geen mens is, dat er niemand is die ooit zal kunnen zeggen, als die voor God verschijnt, Heere, ik heb het niet geweten. Heere, u heeft niet gesproken. Heere, u heeft niets gedaan. Heere, u heeft zich niet geopenbaard aan mij. Ik kon het niet weten. Niemand zal dat kunnen zeggen. Niemand in het verleden of in het heden. Of in de toekomst, want God heeft gesproken en Hij doet dat nog. Hij spreekt dagelijks, Hij spreekt voortdurend, Hij spreekt en Hij blijft spreken totdat de Heer Jezus terugkomt. Want het woord van God zegt ons ook dat er een einde komt aan het spreken van God. Het woord zegt ons dat het geduld van God een keer ophoudt. Dat daar een grens aan is. En aan mijn vaste overtuiging ligt die grens niet zoveel verder meer voor ons. De Hebreeënschrijver spreekt daarover. Hij spreekt over dat spreken van God. En hij wint er geen doekjes om. Hij valt meteen met de deuren in huis. Hij kan bijna niet wachten. Hij zegt, mensen, Joden, wereld, gemeente, heidenen, wie die brief ook leest. Hij zegt, mensen, God heeft zich laten zien. Hij heeft zich bekend gemaakt. Hij heeft zijn gedachten bekend gemaakt. Hij hoefde dat niet. Maar hij heeft dat wel gedaan. En hij heeft dat gedaan uit liefde. Hij deed dat omdat hij van mensen houdt. Hij deed dat omdat hij mensen wil redden, dat hij mensen naar zich toe wil trekken. Hij maakte zich bekend aan de vaderen, zegt de Hebreeën, in het Oude Testament. En hij sprak daar steeds weer. Hij stuurde allerlei boodschappers. Nou, we kennen het Oude Testament misschien een beetje. Er kwamen allerlei profeten en ze kwamen maar met één boodschap, iedere keer weer. En die boodschap was: bekeer je. Die boodschap was: kom nu toch terug van de weg die je nu gaat. Die boodschap was: ik hou van je. Kom terug naar mij. Ik wil een verbond met je sluiten. Hij zond profeten tot Israël. Een hele rij. We kunnen ze allemaal lezen. Eén voor één. En als ze naar de ene niet luisterden, dan stuurde hij een volgende. Weer met dezelfde boodschap. Mensen, bekeer je, kom nu terug naar mij. God gaf het niet op. En tenslotte, zegt het woord van God, tenslotte zond hij tot Israël. En zond hij tot deze wereld. En zond hij tot de heidenen, tot iedereen, zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus sprak gelijkenissen. En de Heer Jezus deed wonderen en tekenen, zodat Israël hem zou erkennen. Zodat ze zouden zien dat hij de Messias was. Dat hij degene was waar ze zo lang op gewacht hadden. Hij zond apostelen tot de heidenen. Lees het Nieuwe Testament maar. Lees alle geschiedenisboeken maar. Hij zond apostelen tot deze wereld met dezelfde boodschap. Mensen, bekeer je. Ik hou van je. Kom toch terug naar mij. Ik heb een plan met je. Ik wil je bij me hebben. Ik wil voor je zorgen. Ik wil je redding, verlossing. Ik wil je zaligheid bieden. Kom toch tot mij. En ondanks dat zijn velen niet gaan geloven. Ondanks dat hebben velen besloten om niet te geloven. En zijn ze steeds verder afgedwaald. Steeds verder van God af. Steeds verder van zijn woord af. En we zien het in deze tijd. En het geldt voor het volk Israël. En het geldt ook voor deze wereld. Wat had God nog meer kunnen doen? Wat had hij nou nog meer kunnen doen om zich te openbaren? Had hij nog meer mensen moeten sturen? Had hij nu nog meer wonderen moeten doen? Wat had God nog kunnen doen? Ten slotte, zegt vers 1 van Hebreeën 1, ten slotte, in de laatste dagen heeft hij zijn zoon gestuurd. In de gedaante van een mens. Het was Gods laatste, ultieme poging om te spreken tot mensen. Te spreken tot Israël en tot deze wereld. Om te spreken tot u en tot mij. En God moet gedacht hebben. Nu ik al die anderen gestuurd heb. En ze hebben niet geluisterd. Ze hebben de profeten gedood. Ze zullen toch wel naar mijn zoon luisteren? Ze zullen hem toch niet negeren? Toen de Heer Jezus kwam, was hij niet een middel waardoor God sprak tot mensen. Nee, hij was God zelf. Als de Heer Jezus sprak, en als we zijn woorden lezen in de Bijbel, dan spreekt de Heere God zelf. Want hij was de Vader. Hij was dezelfde. En dat spreken van de Heere Jezus, dat was nog indringender. Dat was nog directer. Want de Heere Jezus, zegt Paulus, was hoger dan al die anderen. Hij was meer dan de profeten. Hij was veel meer dan de apostelen. Hij was veel meer dan de engelen. Hij was de Zoon van God. Hij was God zelf. En hij heeft gesproken. De Vader heeft zijn zoon gestuurd. Wat kon hij nog meer doen? Wat kon hij nog meer doen om zijn liefde aan mensen duidelijk te maken? En weet u, het werk van de Heer Jezus, dat bleef niet bij spreken of bij wonderen. Hij is mens geworden. Hij is naar het kruis van Golgotha gegaan. Hij is gestorven, wat meer is, hij is opgestaan. En zo, zegt Hebreeën, zo heeft hij de reiniging van onze zonden, vers 3, tot stand gebracht. En dan staat erbij, door zichzelf. Door zichzelf, alleen door hem. Alleen door hem, niets anders, door zichzelf. Hij heeft de reiniging van mijn zonde, van onze zonde, tot stand gebracht. Hij heeft het werkelijkheid laten worden. Hij heeft datgene wat ons verhinderde om tot God te gaan, hij heeft datgene wat een belemmering was, heeft hij weggenomen. Hij heeft dat tot stand gebracht. Hij heeft de weg naar de Vader geopend. De Heer Jezus Christus is de deur tot zaligheid van God. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 6, zegt hij de bekende woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Door mij. Alleen door de Heer Jezus Christus. Dat wil Paulus duidelijk maken. Mensen, de Heer Jezus Christus, zie op hem. Geloof in hem, vertrouw op hem. Mensen, Hebreeën, het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. En daarna zegt Paulus, is hij ons voorgegaan. De Heer Jezus heeft de weg geopend naar de Vader. Hij heeft de belemmering weggehaald. Hij heeft onze zonde weggenomen. De reiniging van onze zonde tot stand gebracht. En vervolgens is hij ons voorgegaan op die weg naar de Vader. Alsof hij wilde zeggen, kijk maar, die weg is open. Die weg is open. De belemmeringen zegt, kijk maar, ik ga je voor. Kijk maar, ik zal laten zien dat die weg open is. En eigenlijk zegt hij daarmee, volg mij maar. Het verlossingswerk op aarde door de Heer Jezus Christus was klaar. Het was tot stand gebracht. Hij is gestorven, begraven en opgestaan. En hij heeft nieuw leven gebracht. Het verlossingswerk is klaar. De weg is open. Kijk maar, ik ga je voor. Volg mij maar. Als je in mijn voetstappen treedt, als je in mij gelooft, als je mij volgt, dan heb jij ook die vrije toegang tot de Vader. Maar niet zijn hele werk was klaar. Ja, zijn verlossingswerk op aarde was klaar, maar nu begon er een nieuwe periode. Nu na die hemelvaart wacht hem en wacht ons een nieuwe taak, een nieuwe roeping. En daar is de Heer Jezus Christus nu mee bezig. En dat werk zal hij voortzetten totdat hij terugkomt. En dan zal hij zijn werk helemaal afmaken. We zitten eigenlijk een beetje in een tussentijd. Zijn werk op aarde is klaar. Hij zit op de troon naast de Vader. Hij zorgt voor ons, daar kom ik zo nog op terug. En hij wacht eigenlijk totdat hij het laatste stuk ook nog af kan maken. Dat laatste stuk wat eindigt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan is zijn werk helemaal af. De Heer Jezus is naar de Vader gegaan. Dat moet geweldig geweest zijn om daarbij te zijn. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Die discipelen die erbij waren, hebben het met eigen ogen gezien. Die stonden erbij. En de Heer Jezus sprak met hen. En terwijl hij sprak, werd hij opgenomen. Werd hij aan hun gezicht onttrokken. En ging hij naar de Vader. En zijn laatste woorden tegen de discipelen waren: u zult mijn getuige zijn. In de tijd dat ik er niet ben, discipelen. En ook gemeente van de Heer Jezus Christus, u zult mijn getuige zijn. U, jij, wij zijn het middel waardoor God werkt in deze tijd. Hoe spreekt God tot de wereld nu? Dat doet hij door zijn gemeente. Dat doet hij door u en door mij. En daar heeft hij ons zijn woord voor gegeven. En daarvoor heeft hij ons zijn geest in ons hart gegeven. Waar we volgende week bij stil willen staan. Het is onze opdracht om te getuigen van de Heer Jezus Christus totdat hij terugkomt. De Heer Jezus werd opgenomen. Hij werd opgetild terwijl zij het zagen. En hun ogen volgden hem zolang ze konden. Maar een wolk, staat er, onttrok hen aan hun ogen. En kunt u zich voorstellen hoe dat in de hemel geweest is? Hoe dat daar ging toen hij aankwam bij de Vader. Dat moet een geweldig feest geweest zijn. Daar moeten lofzangen van engelen geweest zijn. Daar moet de meest mooie muziek geweest zijn. Daar moet een geweldig feest geweest zijn in de hemel. Want het verlossingswerk van de Zoon van de Heer Jezus Christus was klaar. De weg was geopend. Er was alle reden tot feest. Het werk was volbracht. De kloof was overbrugd. Het werk was klaar. Het werk van de Heer Jezus Christus. Soms dan lezen we in de krant of zien we op het journaal dat een minister een weg heeft geopend. Hè? Dan komt er een muziekkorpsje bij en een drankje en een hapje en zo. En dan wordt er een feestje gevierd. Dan moeten ze op een knop drukken en dan gaat ze de weg open. Nou, dat is de aardse manier. Kunt u zich voorstellen hoe het geweest is toen de weg is geopend? Toen de weg tot de Vader is geopend. Hier vieren we maar één keer feest als zo'n weg geopend wordt. En dan rijdt de eerste auto over de brug of over de weg die geopend is en dat is het feest. Maar weet u, in de hemel is het groot feest iedere keer weer als een kind van God volgens die op die weg bij de Vader komt. Dat is groot feest. Feest in de hemel. Omdat weer een mens de weg heeft gevonden door de Heer Jezus Christus naar de Vader. Het is feest in de hemel als een zondaar zich bekeert. Maar het is ook feest in de hemel als een verloste zondaar thuiskomt. Als een verloste zondaar binnenkomt via de weg, de Heer Jezus Christus, tot de Vader. Toen de Heer Jezus binnenkwam, toen heeft hij plaatsgenomen op de troon naast de Vader aan de rechterhand. Er staat zelfs: hij zette zich. Hij ging zitten, de Zoon, op de troon. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus, nam plaats op de troon. En hij nam plaats, hij ging zitten, nadat hij de reiniging van onze zonde tot stand heeft gebracht. En hij duidde daarmee mee uit, hij liet daarmee zien, het werk is klaar. Het was voldoende. De Vader heeft hem binnengelaten. En de Vader heeft hem op de troon laten zitten. Hij heeft plaatsgenomen daar, omdat het werk af was. Dat zitten is een beeld van rust. Het werk is klaar. Het werk van de Heer Jezus Christus, het verlossingswerk, is klaar. Het was volmaakt. Het was voldoende. Het was genoeg. De weg is geopend. Er hoeft niets meer aan toegevoegd worden. Het offer van de Heer Jezus Christus is door de Vader aanvaard. En daar ging het om. Want wij hadden een schuld, een zondeschuld bij de Vader. En de Vader heeft nu de betaling van die schuld aanvaard. En de Heer Jezus zit op de troon naast de Vader. Hij heeft recht op die plaats. Want hij heeft voldaan aan de voorwaarden. Het verlossingswerk is af. En hij zit op de plaats van eer. Hij zit op de koninklijke plaats. Mocht je ooit twijfelen aan de vergeving van je zonde. En soms bekruipt ons die gedachte. Soms dan is het de Satan die ons die gedachte geeft. Ja, nu ben je te ver gegaan. Nu is het die zonde die je nu gedaan hebt, dat kan niet meer. Dat is geen vergeving. Dat kan ooit. Mocht je ooit twijfelen of je zonden zijn weggedaan, denk dan hieraan. De Heer Jezus is naar de Vader gegaan, hij heeft plaatsgenomen op het troon. De Vader heeft de betaling voor jou, voor u, voor mijn zonde aanvaard. Alle schuld is weggedaan. Alle zonde is vergeven. Er is niets meer over. Luister niet naar die influistering van de boze, maar zeg, prijs de Heer, mijn schuld is weggedaan door het werk, door het bloed van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft zijn plek ingenomen. En weet u wat het mooiste is? Wij zullen met hem ook die plek innemen. Wij zullen met hem op die troon zitten. Ook wij kunnen voor het aangezicht van God verschijnen, want onze schuld is weggedaan. De voorhang in de tempel scheurde. De weg naar de Vader was open. Er was geen belemmering meer. Het is open en hij is ons voorgegaan. En hij zit op de troon. Het was voldoende. Dat is onze zekerheid. En hij vertegenwoordigt ons daar. Hij zit daar, maar eigenlijk zitten wij daar met hem. Hij vertegenwoordigt ons. Want wie in hem gelooft en wie zijn weg gaat en wie gelooft in de vergeving van zijn zonde door het bloed van de Heer Jezus, die zit met de Heer Jezus op de troon. Met de Heer Jezus op de troon. Eigenlijk kunnen we zeggen, ons leven is nu al daar. Ja, we zijn hier nog wel, maar dat is niet onze plek. Hier horen we niet thuis. We horen daar thuis bij hem, op de troon, met de Zoon, bij de Vader. Wij hebben nu al de vrije toegang tot de Vader. We mogen vrij tot hem naderen. We mogen tot hem spreken en hij wijst ons nooit af. Want de weg is open. En wat doet de Heer Jezus daar dan nu? Wel, de Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 34. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En die aan de rechterhand van God is. En die voor ons pleit. Dat doet de Heer Jezus nu. Dat zijn verlossingswerk af is. Dat wil niet zeggen dat hij daar niets doet. Nee, hij bidt voor ons en hij pleit voor ons. En dat doet hij zolang wij hier nog leven op aarde. Hij pleit niet voor ons behoud hoor. Want dat is al aangenomen, het verlossingswerk is klaar. Daar pleit hij niet voor. Maar hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. Hij helpt ons in ons leven hier op aarde. Weet u, we hebben eigenlijk twee helpers gekregen. Toen de Heer Jezus wegging. De ene helper in ons hart, de Heilige Geest, Pinksteren. En de andere helper, dat is de Heer Jezus. En die zit naast de Vader en die bidt en pleit voor ons. We hebben twee helpers. Geweldig, hè? We hebben twee helpers. Een kind van de Heer Jezus. We hebben twee helpers. En die helpen ons constant op alle mogelijke manieren. De Heer Jezus heeft ons niet alleen gelaten, zegt hij tegen zijn discipelen. Ik laat jullie niet alleen. Je blijft niet alleen achter. Hij heeft zelfs twee helpers ons gegeven. Hij leidt ons. Hij helpt ons. Hij geeft ons geloof kracht. Hij geeft liefde. Hij geeft wijsheid. Hij geeft moed. Iedere keer weer opnieuw. De Heer Jezus zit op de troon. Dat is ook de plaats van macht. Dat kan Hij en dat doet Hij. Hij ziet ons. Hij weet hoe het is. Hij helpt ons. Hij zorgt voor ons. Ik weet niet wat uw omstandigheden zijn, maar misschien zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt. Of misschien is er een zonde waar je steeds weer in valt. Dat kan ons zomaar overkomen. Nou weet dan, we hebben twee helpers. De Geest in ons hart en de Heer Jezus op de troon. En Hij helpt. Verwacht het toch van Hem en niet van deze wereld. Hij helpt ons. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. En Hij snoert de mond van de aanklager. De boze. Hij snoert de mond van de aanklager. Die heeft niets meer te zeggen. Die heeft niets meer in te brengen. Johannes zegt in zijn brief in 1 Johannes 2 vers 1. Mijn lieve kinderen. Ik schrijf u deze dingen. Opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. We hebben een voorspraak, een helper bij de Vader en die zorgt voor ons. Mag ik nog één dingetje met u delen? Psalm 110 vers 1. Dat is zo'n bekende psalm rond de hemelvaart. En dat is een profetisch woord wat daar staat. En daar lezen we: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Deze psalm citeert Paulus in de Hebreeën. Hij herinnert hen eraan. Hij herinnert de Joden, de Hebreeën eraan. Mensen, lees de psalmen die jullie zo goed kennen. Daar wordt al over hem gesproken. Daar gaat het al over de Heer Jezus Christus. Daar gaat het al over wat Hij zal doen. De Heer Jezus zal daar wachten waar Hij nu is, tot alle vijanden overwonnen zijn. De laatste vijand is de dood, dat wil zeggen, daar hebben we nog last van. Die maakt het ons nog moeilijk. Maar de Heer Jezus komt terug. Hij zal de gemeente, zal zijn kinderen thuis halen. Hij zal ons optillen, net als op die hemelvaartsdag. Hij zal ons optillen en naar Hem toebrengen. Het zal weer gebeuren, hemelvaartsdag. Maar dan zijn wij de hemelvaarders. Dan mogen wij mee. Op die eerste moesten de discipelen achterblijven en was de opdracht: gij zult mijn getuige zijn. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen wij met Hem hemelvaren. Want deze aarde, zegt de Hebreeën, zal verslijten als een gewaad. Vers 12. De Heer Jezus zal ze oprollen. En dan zal er een einde komen. Maar Hij blijft dezelfde. Hij zal alles nieuw maken. Hij, de Heer Jezus Christus, zal overwinnen. En wij met Hem. Openbaringen 3 vers 21. Wie overwint, en onthoud die tekst heel goed. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. De Heer Jezus zegt: je zult met mij zitten op de troon, omdat Hij overwonnen heeft. Dat is de toekomst van iedereen die de Heer Jezus belijdt. die hem heeft erkend als zijn heiland, als zijn zaligmaker, die zijn zaligmakende verlossingswerk beleidt. Je zult met mij zitten, zegt de Heer Jezus zelf, je zult met mij zitten op de troon. Ieder die eeuwig leven heeft, zal zitten op de troon. De Zoon op de troon, dan ook ik op de troon. Omdat ik het verdiend heb, dat ik zo goed ben, nee hoor, helemaal niet. Maar omdat de Heer Jezus de reiniging van mijn zonde tot stand gebracht heeft. Daarom behoor ik hem. Daarom ben ik eigendom van hem. In die naam, de naam van de Heer Jezus Christus, ligt mijn zaligheid. En ligt mijn recht op de troon. En ligt mijn toegang tot de hemelse heerlijkheid. Wat een geweldig werk heeft de Heer Jezus gedaan. God heeft gesproken. Op zoveel manieren. Maar uiteindelijk door zijn Zoon. En hij heeft het waar gemaakt. Geprezen zij zijn heilige naam. De Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we daar ook van gaan zingen, lied 304. Geen andere naam dan de naam van Jezus.